Gemeente, een paar afkondigingen. De volgende woensdagavonddienst is over 2 weken. Woensdag de Heuvelente 5 oktober. Dan hoopt dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. De collecte vanavond. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Zullen we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Hij is de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 147, het 7e vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken. Dat is een belofte, hè? De grendels uw poorten sterken en zegent in uw land de kinderen en doet geen krijg uw was te omhinderen. En wat er verder volgt, Psalm 147, het 7e vers. Vanavond weten we ons hartelijk verbonden met de wereldwijde kerk van alle tijden en plaats. En in die verbondenheid beleiden we ook het geloof met de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 25, vers 4 en vers 7. En dat zijn eigenlijk 2 versen die heel erg bij elkaar horen. Wat de Heere belooft aan de ene kant aan hen die denken, hé, ik ben een beetje afgezakt, hè. Ik zou eigenlijk dichter bij de Heere moeten leven, maar op de een of andere manier krijgt die wereld me weer te pakken. Daar gaan we het straks ook over hebben. Nou, dan belooft vers 4 dat God zal onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dat is een prachtige belofte. Dus dan mag je zeggen, Heere, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond en breng me vanavond weer bij de goede herder. Vers 7, is een belofte aan hen die de verborgen omgang van de Heer al beoefenen, die hem vrezen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont en die krijgen zijn heilgeheim te zien. Dus er is een enorme belofte van de Heer voor als je dicht bij hem leeft en er echt ook werk van maakt. Dus voor alle 2, of dat je nu een beetje afgezakt bent of dat je zegt, nou, het mag gelukkig dichtbij leeft, leven voor alle twee een belofte uit Psalm 25. We beleiden het geloof met de kerk der eeuwen, waarvan ook meer dan 300 miljoen christenen vervolgd worden. Die beleiden datzelfde geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon en Hij is onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Heeft geleden onder Pontius Pilatus, Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, ja zelfs neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. gemeente, voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, laat ons verenigen en verootmoedigen voor de Heer en bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, liefdevolle Vader in de hemel. Vanavond komen we met elkaar naar u toe. Of dat we nu wat afgedwaald zijn van het pad, of dicht bij u mogen leven, of u helemaal nog niet kennen, maar daarvoor zijn we juist wel hier om u te leren kennen. We komen tot u, Heer. Met ons tekort, met ons gebrek, komen we tot u, de bron van alle goeds. De bron van heil, de bron van leven. Heer, en we komen maar eerst met wat bovenop ons hart ligt. Met onze zonden, met onze miskleunen van afgelopen week en van die tijd daarvoor. En Heer, we zijn maar gestopt met het goed praten, want dat helpt ook niet. We beleiden u eerlijk wat er mis is gegaan. Vergeef ons, Heer. En help ons ook in het leven waar we dwaalwegen gaan. Help ons weer op de goede weg. We hebben daar net ook van gezongen. Dat u ook dan een gids wil zijn, ook al zijn we van het pad afgedwaald. Heer, en het is nooit te laat om te zeggen, help me. Heer, wees gij mijn gids. We danken u als we u mogen volgen van dichtbij. Zoals een apostel Johannes die zo dichtbij bleef en die miskleunen van zijn geestelijke broeder Petrus niet hoefde te maken. Heer, wat een zegen is dat, als we dicht bij u mogen leven. Dagelijks mogen drinken uit de bron. En eigenlijk die heftige strijd een beetje, dat het naar de achtergrond gaat. We meer als een Maria aan uw voeten mogen zitten. Het is een heerlijke genade, Heer, wilt u ons dat allemaal geven? U zegt dat dat het beste deel is. Niet waar wij ons uitsloven voor u, maar gewoon maar stil zitten luisteren. En dan gebeurt er wat. Dan staan we weer anders op. En eigenlijk bidden we u daarvoor, Heere, vanavond. Dat we gewoon maar een beetje stilletjes mogen luisteren. Naar wat de Geest, uw lieve Geest, tot de gemeente zal spreken. Want hij heeft weer wat te zeggen. Geef ons oren om te horen. Een opmerkzaam hart. En een hart om te preken. Heer, dat nemen we ook niet mee van thuis. We hebben alles van u nodig. U hebt zelf ons gezegd. Zonder mij kun je niets doen. En wat had u gelijk. Net als al die andere dingen die u ons verkondigde. U heeft gelijk, Heer, ook al duurt het even voordat wij het beseffen. Maar u zegt, als je het van mij verwacht, dan sta je nooit voor schut. Kom je niet beschaamd uit. En dat is ook waar. Dat hebben we al zo vaak mogen zien en ook vanavond pleiten we daar weer op, Heer. Geef ons maar een scheutje extra genade met elkaar. U weet in wat voor lastige wereld we leven. Hoe complex die is. Hoe lastig het is ook om de dingen buiten de deur te houden of buiten ons hart of buiten onze keuzes die we niet meer willen. Maar op de een of andere manier is ons leven ook vervlochten met deze wereld. En wordt het ook steeds ingewikkelder. Die filters aan de buitenkant, die werken niet meer, Heer. Daarom bidden we maar om dat filter van binnen. Die overstromende liefde van u in ons leven. Dat we mogen baden in uw heerlijkheid. U zien van aangezicht tot aangezicht, dan weten we wat we te verliezen hebben. Als we weer kiezen voor het kwaad. Heer, dat we zo van nabij en in uw genade mogen leven. Daar bidden we voor elkaar voor, Heer. U kent onze persoonlijke strijden, onze zwakke plekken. We hebben er allemaal wel een paar. Maar daarvoor bent u juist ook gekomen. Niet dat we zouden doen alsof, maar dat we met juist ons gebrek bij u zouden komen. Zodat u kunt doen waarvoor u gekomen bent, onze hulp zijn. Een hulp die tegenwicht biedt, die een troost is, een houvast, een rots in de branding. Heren, we bidden voor iedereen die u nog niet zo van dichtbij kent. Die wel naar de kerk gekomen is of ingeschakeld, maar die band met u nog niet heeft. In uw woord leren we, u bent veel dichterbij dan wij denken. Nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart, leert Romeinen 10 ons. U bent slechts 1 kniehoogte verwijderd. Als onze trots maar inleveren en door de knieën zakken. En zeggen, o God, wees mij genadig. Ik de zondaar. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En dan komt u. U wilt graag genadig zijn, zo bent u. En allen die u kennen weten dat. Die zeggen, had ik maar eerder. Had ik hem maar niet zo lang verdacht van onrecht. Had ik maar niet zo lang gedacht dat God een soort mens was. Die niet te vertrouwen is. Is hij betrouwbaar? Heren, we bieden voor alle kerk. We hebben net beleden, er is maar 1 kerk. En wij hebben verschillende filialen. Help ons elkaar lief te hebben. Help ons om alsjeblieft die verschrikkelijke muren niet zo serieus te nemen. En maar de liefde te volgen. Vader, ik wil dat zij 1 zijn zoals wij 1 zijn, hebt u gebeden. Help ons om op ons plekje, met onze mogelijkheden, om ieder steen van die kerkmuur af te breken. En namens Christus elkaar de voeten te wassen. En de ander uitnemender te achten dan onszelf. Opdat de wereld zal erkennen dat u, Heer Jezus, door de Vader gezonden bent. Heer, geef ons zo met elkaar een rijk gezegende dienst. Met iedereen die taken heeft. We hebben allemaal de gaven van uw geest nodig. En bedien ons vanuit uw heiligdom. Alleen om het offer van de Heer Jezus. Meer hebben we u niet aan te bieden. Dat heeft hij gebracht. En dat is genoeg. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan de Bijbel openen eerst in het Eerste Testament, Exodus hoofdstuk 16. En daarna het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6. We beginnen te lezen bij Exodus hoofdstuk 15, het laatste vers. Dat is na Mara, lezen we dit. Het volk Israël is uitgeleid de woestijn in, door de Schelfzee, en nu dit. Toen kwamen zij in Elim en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En ze legerden zich al daar aan de wateren. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag van de 2e maand nadat zij uit Egypte uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israëls zeiden tot hen, och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand van de Heer. Toen wij bij de vleespotten zaten en toen wij tot verzadiging brood aten. Want gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om de ganse gemeente door de honger te doden. Toen zei de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dag maat op haar dag, opdat ik het verzoeken of op de proef stellen of dat het in mijn wet gaat of niet. Het zal geschieden op de 6e dag dat zij bereiden, zullen hetgeen zij ingebracht hebben, en dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen van Israël, aan de avond, dan zult u weten dat de Heer u uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult u des Heere heerlijkheid zien. Omdat u uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat u tegen ons murmureert? Voort zeide Mozes, als de Heer uw lieden aan de avond vlees te eten geven zal en aan de morgen brood tot verzadiging, En dat zal zijn omdat de Heere uw murmurering gehoord heeft, die u tegen hem gemurmureerd heeft. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tot de Aaron, zeg tot de ganse vergadering, de kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering de kinderen Israëls sprak en zich naar de woestijn keerde, zo zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heer tot Mozes gesproken, zeggende, ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende, tussen de twee avonden zult gij vlees eten en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere, uw God ben. En het schiedde aan de avond dat er kwakkels kwamen, opkwamen en het leger bedekte. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo zie je over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Ze wisten niet wat het was. En Mozes zei tegen hen, dit is het brood, het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Tot zover de lezing uit Exodus, hoofdstuk 16. En we gaan nu lezen wat de Heer Jezus daarover zegt in Johannes 6. Vanaf vers 26. Jezus nu antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken van God mogen werken? En Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem, dat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en nu geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hen brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij, die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt. En gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het zelf opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Zalige zij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Schitterende lijnen die we zo vanuit Exodus, het evangelie naar Johannes inzien gaan, waar de Heer Jezus Het hele murmureren, het teken staat ook over murmureren, gelijk volgende vers is weer murmureren. En midden in die murmurering, in dat ongeloof, geeft de Heer Jezus, net als de hemelse Vader het manna ooit gaf, terwijl het volk nog aan het murmureren was, geeft de Heer Jezus zich als het brood dat onze honger stilt. Als degene die vergeving geeft en eeuwig leven. Schitterend. Daar gaan we straks over nadenken. Vooral de focus zal uit Exodus zijn. Maar dit wilde ik u ook even meegeven omdat het te mooi was om te laten liggen. We gaan samen eerst zingen. Psalm 78. Dat gaat hier over. Over dat brood. Vers 10 en vers 12. Psalm 78 vers 10 en vers 12. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wat is het heerlijk om aan het einde van de dag of aan het begin van een nieuwe week of in een vakantietijd uit te kunnen rusten. Heel fijn rust nemen, zeker na heftige periodes. En als ik me niet vergis, hebben we steeds meer rust nodig omdat ons leven ook steeds meer gevuld is met prikkels en alles wat moet en de ellende van de hele wereld die per seconde binnenkomt. Rust nemen. Nou, zeker als je door een heftige periode gegaan bent, dan moet je daar echt tijd voor nemen, anders gaat het niet goed. Als er een volk is wat wel een beetje rust kan gebruiken, is het volk Israël wel. Wat heeft hun leven het afgelopen jaar op zijn kop gestaan? Ja, het stond wel op zijn kop natuurlijk, hè. Je slaven bent in Egypte. De baby's aan de krokodillen gevoerd worden in de Nijl. Als je weet dat binnen enkele generaties het volk is uitgestorven omdat er geen jongetjes meer zijn. Egypte. Een afschuwelijke plek. Egypte is eigenlijk helemaal niks goeds over te zeggen. Dat moet je even vasthouden voor straks. Het is de plaats van angst, van verwarring, van verdriet. De plaats ook waar ook het leek alsof God niet hoorde. En Mozes al vroeg het heft in eigen hand nam en hij zou zelf dat volk wel eens gaan verlossen. Hij sloeg de eerste Egyptenaar dood, de rest zou spoedig volgen. Maar ja, dat liep mis. Met zijn passie kwam die er niet, Mozes. Totdat God ingreep. Hij riep hem. Maar toen had hij geen zin meer. 80. Je begint er nou een carrière die 80 bent. Toen was het eigenlijk van Mozes wel klaar. Het wordt hoog tijd voor pensioen. En de Heere zegt, ja maar je gaat toch wel. Je hebt genoeg smoesjes gehad nu. Je kan niet, je wil niet. En uiteindelijk wil je gewoon niet. Ga. Je krijgt hulp. Maar je gaat wel. Nou, 10 plagen waren ervoor nodig om de macht van Egypte te breken. En zo zijn ze verlost. Volgeladen met de schatten van Egypte. Wie had dat gedacht, hè? Gaan ze als een geordend leger Egypte uit. Naar Kanaan. Ja, we gaan ook even een paar stapjes dieper vanavond, hè? Want je kan wel verlost zijn uit Egypte. Maar daarmee ben je nog niet in Kanaan. Hè? Er zit een zee, heel wat murmureringen en een woestijn nog tussen. En daarbij, je kan wel fysiek uit Egypte vertrokken zijn, maar is Egypte ook uit jou? Je kan wel uit Egypte verlost zijn, maar ben je ook van Egypte verlost? Oei. En hoe kom je daar dan los van als je daarmee worstelt met je oude Egypte? Terwijl je weet verlost te zijn door het bloed van het lam, maar toch dat Egypte, die vleespotten, die pompoenen, die aubergines en die komkommers, waar het volk het iedere keer over heeft. Vleespotten. Brood tot verzadiging toe. Die hunkering naar het oude. Ah, daar zijn we vaak niet zo eerlijk over, hè, in de kerk. Maar wat kan dat je belast? En dat je stiekem weer een beetje gaat zoeken, een beetje rommelen, een beetje rotzooien. Niemand die het ziet, je wist je geschiedenis weer gauw, of incognito, of wat voor gedoe dat je ook doet. Maar je weet gewoon, ik moet dit niet doen, maar toch. Nou, kom je daar dan los van? Nou, dat bewaren we even voor straks. Zodat je niet in slaap valt halverwege. Eerst even terug naar Israël. Je verwacht dat als je verlost bent uit Egypte, dat de Heere een rechte lijn naar Kanaan gaat. Binnen een paar maanden zijn ze daar. Dat is helemaal niet zo heel veel. Dan kun je op de kaart gewoon zien. Gewoon noordwaarts en je kan zo langs de kust naar boven. Als die route niet gaat, kun je de middenweg nemen. Dat is net iets langer, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Het is te overzien. Je zou kunnen zeggen, met de voorraad die ze meegenomen hebben uit Egypte, is dat prima te doen. En natuurlijk wil God toch dat hij zijn volk in Kanaan komt, het beloofde land. De Heere wil zijn kinderen toch thuis hebben. En dan komen we bij een heel lastig iets in geestelijk leven, dat die weg die God kiest nooit de kortste weg is en nooit de makkelijkste weg. Allerlei kronkelpaden. Thomas Boston schreef dat boekje, Het Kromme in het Levenslot. Als je de hele route van Israël door die woestijn zou natekenen, er zijn wel kaartjes van, dan denk je, dat gaat nergens over natuurlijk. Dat is gewoon een beetje zwalken, zo'n beetje. De eerste zwalk was om het volk van Egypte uit te dagen, om hen achterna te komen, zodat het leek alsof ze inderdaad aan het dwalen waren in de woestijn. Kun je die eerste hoofdstukken lezen? Maar Gods weg door de woestijn blijkt te gaan via een breuklijn. En die breuklijn is nodig. Dus als de Heere voor jou een kromme weg gaat, dan doet hij dat altijd met een hogere bedoeling. Hier in dit gedeelte, in een van deze hoofdstukken, zegt de Heere, ik doe dat zodat ze niet meer terug kunnen naar Egypte als zij de strijd in Kanaan zien en dan bang worden. Dat wist het volk niet, maar God zei dat tegen Mozes. Dus de oefening van vandaag, waar je denkt, oh, dit is al heel heftig, is een voorproefje voor de oefeningen die nog komen, zodat je ze dan kunt weerstaan. God is een opvoeder, hè? Een vader, Hebreeën 12. Die zijn kinderen tuchtigt en vormt, zodat ze het andere ook aankunnen. Hij gaat heel anders om met jonggelovigen dan met oudgelovigen. Met jonggelovigen gaat hij om zoals je ook zelf in de opvoeding met jongeren omgaat. Je ziet ook heel veel niet, terwijl je het wel ziet, maar dan denk je, nou ja, laat maar even, kom nog wel een keer. Maar met de oudere gelovigen gaat de Heer wat scherper om. En die kunnen niet meer over een strootje heen. Of de Heere neemt zijn genade een stapje terug. Hè? Het komt steeds nauwer. Terwijl juist de uitdaging van oudere christen is, dat het een beetje op zijn 11:30 gaat doen. Dat de slof er een beetje in komt. Ja, dat is het gevaar. Ik denk, nou weet ik het allemaal wel. Dat eerste vuur, die eerste liefde. Nou ja, dat is voor de jongeren. En ja, daarom zegt de Heer, volhard, hè. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het pad van God gaat door de zee. Ja, en dan, kijk, niemand bidt om een zee, hè, in je leven. De zee is in de Bijbel de plaats van onheil, waar de Leviathan is, waar het gevaar is. Israël had altijd hekel aan water. Lieten ze dat de varen over de zee altijd andere volken doen. De zee is iets onheilspellends. Voor een Jood in die tijd is het ondenkbaar dat wij hier onder de zeespiegel gaan wonen. En zo bij die zee, dat is veel te gevaarlijk. Gods weg gaat zodanig dat je geen kant meer op kan en alleen maar kan hopen op hem die een pad baant waar geen pad is. Vroeger zeiden ze, hij gaat altijd een onmogelijke weg. Soms kan dat wel eens een beetje van die oudjes met hun klassieke dingen en zo. Maar het is wel waar, hè. Op de een of andere manier zie je dat toch iedere keer weer terug. Kijk, die jonge gelovigen hebben gewoon iets. Ik hou van die jonge gasten. Dat spat eraf. Als ze de Heere lief hebben, er zit een drive en een passie in wat je soms enorm beschaamt. Maar als je heel eerlijk bent, zit er ook heel wat vreemd vuur bij. Hebben ze zelf nog niet in de gaten, maar daar komen ze vanzelf wel achter. En al dat vreemde vuur moet er tussenuit. En dat doet de Heer ook bij zijn volk. En daar gebruikt hij een woestijn voor. Ja, natuurlijk. Net na die doortocht door de Rode Zee, dan komt Mirjam. Mensje van 90 plus, hè. En die leert dat volk even trommelen, zingen en dansen voor God. Dat zie je tegenwoordig niet meer zoveel. Maar dat is wel de rol van ouderen. Leren de ouderen ons nog zingen voor de Here? Of kermen ze meer? Nou, Mirjam, ja, hier gaat het nog goed. Later, nummer 14, komt die jaloezie om de bocht en ook de melaatsheid. Maar zolang Mirjam in haar rol blijft, het volk leert te zingen en te jubelen voor de Here, dan blijft ze tot zegen van het volk. Nou ja, ze verlaten die Schelfzee en ze komen erachter, het is wel een woestijn, hè? Het is wel wat anders dan Egypte. In Egypte had je het zelf nog in de hand. Een beetje dan. Maar dat beeld blijft hangen. In Egypte gaan de dingen zoals je denkt dat ze gaan. Maar God leidt in een woestijn, een beetje een plek waar je niet meer grip op hebt. En hij belooft dit in hoofdstuk 15, vers 26. Als u aandachtig naar mij luistert, naar de stem van de Heere God, doen wat juist is. Als u zijn geboden gehoorzaamt, al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele ziekte van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Prachtig. Hij belooft hier hen te zegenen met gezondheid, terwijl hij hier zegt, ik heb de Egyptenaren geslagen met ziekte. Waar komt ziekte vandaan? Nou ja, God blijkt daar veel meer in betrokken te zijn dan wij dat willen hebben. Hè? En hij geeft hier het volk Israël de belofte, als je naar mijn geboden luistert, is daar heling. Dan ben ik de Heere je redder. Dan moet je eens kijken. Dat verwacht je gewoon niet, hè? Dat je hier midden in die woestijn Mara is geweest, wat problemen met water en dat je eigenlijk op een soort centerparks uitkomt. Ja, dat zou je verwachten. Als iemand daar een selfie gemaakt had en die had je dat gestuurd, zei je, waar zit jij, joh? Palmbomen, waterfonteinen. Ja, de Heere gunt zijn kinderen rust en overvloed, hè? 12 waterbronnen, 70 palmbomen. Om te genieten van zijn overvloed. Wat is het heerlijk, even een stapje dieper, als je tijden hebt in je geestelijk leven, dat het gewoon niet op kan. Dat het stroomt, elke preek is voor jou. Elke bijbeltekst raakt je. Je hoeft er eigenlijk helemaal weinig energie in te steken. Het komt gewoon. En je begrijpt niet waar die anderen over zitten te knerpen. Dan hebben zij het over uurtjes van korte duurtjes. Nou, bij jou duren die uurtjes wel heel lang. Er is een overvloed. Dat is heerlijk. En als je in Elim zit, af en toe, moet je er intens van genieten. En niemand laat erover. Dat geeft de Heer. Ja. Momenten dat je op de toppen van geloof bent. En wat kun je dan ver kijken? Hè? Misschien ben je wel eens op de bergen geweest. Als je op zo'n top staat of een bijna top. Wat kun je ver zien? Schitterend. De heerlijkheid van de Heer. Wat is het dan genieten in het geloof? En hebben die anderen het over strijd in? Je denkt, ja, ik heb geen idee. Maar ik heb het voorlopig even niet. Daar komt je hart tot rust. Maar je kan niet in Elim blijven. Want Elim ligt in een hartje van een woestijn en je bent nog niet in het beloofde land. Kijk, op de toppen zie je ver. Hè? Maar waar groeien de bloemen? Waar is de warmte? Die is in de dal. Je moet weer door. Het christelijk leven is geen camping. Maar een loopbaan. Een strijd. Elim is het beloofde land niet. Dus hoe graag je het ook vast wil houden, het zijn moment. Dubbele zegen, zoals Johannes even aan het avondmaal zo aan de borst van Jezus lag. Maar even later wordt Jezus gevangen genomen en moet hij ook alleen zijn weg weer gaan. Elim is het land van de rust niet. We zijn nog niet thuis. Nou, we gaan eens even kijken bij dat volk. Hè. Dat verlaat dan Elim weer. Ja, met pijn in het hart natuurlijk moeten we nou af. Hè. Maar ja, als de wolk verder gaat. En ze hebben natuurlijk hun flessen en hun zakken met water, waterzakken gevuld. En ze gaan op pad. En je hoort eigenlijk die kindertjes vragen op een gegeven moment. Ze een stukje gewandeld hebben. Papa, waar zijn de volgende palmbomen? Mama, ziet u de volgende bronnen al? Dat verwacht je toch? Die mensen kenden die woestijn niet. En als je denkt, als het er zo aan toe gaat, nou, dan redden we het wel naar Kanaan. Van hoogtepunt naar hoogtepunt. Maar mama ziet geen bronnen en papa al helemaal geen palmbomen meer. En dan komt het. Vroeger zeiden ze, dan word je op de zeef gelegd. Dan komt eruit wat erin zit. Nou, dat is meestal niet zoveel goeds. Achterin begint het gemopper een beetje. En een beetje kritiek op de kerkenraad, Mozes en Aaron. En het is net als gif. Je hoeft maar een klein beetje in een emmer water te doen en de hele emmer is vergiftigd. Ze gaat het ook maar roddel, kritiek en zo. Je denkt dat je iets heel kleins doet, maar je vergiftigt. En het verspreidt altijd. Daar heb je geen grip meer op. En uiteindelijk barst het eruit tegen Mozes en Aaron. Waar ze eerst nog mee samen met Miriam met de trommels gedanst hadden voor God. En Mozes maakte een lied. En nu... Nou, dan komt het. Dan blijkt Egypte opeens vlak aan de oppervlakte te zitten. Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in Egypte. Toen we bij de vleespotten zaten. En brood aten tot verzadigings toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel de gemeente van honger te laten sterven. Oei, oei, oei. Dat kan eruit komen, hè? Bij ons thuis hebben we een van die kinderen die zegt, ja, ik zeg wat ik denk. Ik zeg, ja, dat is altijd het probleem. Hou je mond. Want meestal is dat niet veel goeds. Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven. Moet eens kijken hoe dat die hand van de Heere zich uitgestrekt had om hen juist te verlossen. Ja, ze zaten wel bij de vleespotten, maar ze aten geen vlees. Dat was voor de Egyptenaren, niet voor die slaven. U hebt ons uitgeleid naar de woestijn om heel de gemeente van honger te laten sterven. Eigenlijk zeggen we, zijn erin geluisterd. Heren, dit was de bedoeling niet dat u door de woestijn zou gaan. Bizar, hè? Dat kun je ook als kind van de Heer het oneens zijn met de weg die hij gaat. Ja, daar begrijp je misschien niks van als het allemaal een soort Elim is, hè, op de toppen, maar... Je moet maar even in een dalletje komen. En God echt niet meer begrijpen. Dan kun je boos zijn. Woest zelfs. Ik was een jaar predikant in Goudzwaard. En toen kreeg ik op een koude begrafenis ontstekingen in mijn hoofd. Door de kou ging dat niet goed en die ontstekingen bleven maar gaan. En tot knallende hoofdpijnen elke dag. Een paar keer geopereerd en... Ging niet weg. In het begin niet. En daar zat ik dan. Als een rat in een val in de pastorie. Geen kant op. En wat was ik boos. Ik zei dat niet hardop. Dat had ik wel geleerd. Maar diep van binnen. Heer, dit kan niet. Ik heb mijn leven voor u gegeven. Ik heb mijn carrière opgegeven. En dan dit. Toen was het avondmaal. Dominee de Groot, die bediende bij ons dat avondmaal en ik zat van kwaadheid te janken in de bank. Ik weet dat nog zo goed. Ik was zo boos, want ik moest lijden voor hem. En ik dacht, ja, avondmaal. Ik kan niet maken om niet te gaan. Ik was wel een onwaardige avondmaalganger, maar ik denk, als ik dit doe, dan misleid ik de hele gemeente en dan denken ze dat je maar gewoon kan blijven zitten. Ik moet en ik zal gaan. En anders had mijn vrouw me wel meegenomen. Nou ja. En aan die tafel, gemeente, dat is het wonder. Hè? Aan die tafel draaide de Heer het helemaal om. Daar zag ik niet wat ik leed voor hem. Maar wat hij geleden had voor mij. En dat brak me trots. Toen was het klaar. Ik Kijk gemeente, dus als je vastloopt met de weg van de Heere, moet je bij Golgotha zijn. Dan moet je het daar gewoon even naast gaan leggen. Welke prijs hij betaalde voor jou. En welke weg hij gaat in je leven voor hem. Daar breekt je trots. Israël is zover nog niet. Zijn wel een bevrijde mensen, maar in hun hart zijn ze niet vrij. Stefanus, als die later in Handelingen 7 hierover heeft, zegt hij, met hun hart keerden ze terug naar Egypte. Oei, levensgevaarlijk, hè? Als je in je hart, daar gaan de beslissingen, als je in je hart weer verknocht raakt aan Egypte. Kijk, je kan het niet eens zijn met Gods weg, hè? En juist als hij door een woestijn gaat, maar praat met hem. Bid net zo lang, totdat je het eens geworden bent. Maar ga hem niet negeren. Zoals je in een huwelijk soms wel eens een beetje mop met elkaar kunt hebben. Dat doet u toch ook wel eens. En het ergste is als je elkaar dan gaat negeren. Gewoon, alles is prikkelbaar dan. En natuurlijk, je moet gewoon gaan praten. En dan lost het wel op. Maar zolang je elkaar ontwijkt, blijft de ellende gaan. Nou, dat is in het leven met de Heer ook. Als je hem gaat negeren en stiekem een andere weg gaat, stiekem weer gaat spelen met de zonde, ja, voor je het weet echt, dan beland je in de meest ellendige situaties. Kijk, dat volk knalt hun boosheid eruit naar Mozes en Aaron. Ze verlangen terug naar Egypte, maar het is selectieve herinnering. Geïdealiseerde herinnering. Vroeger was alles beter. Ze maken het verleden ideaal omdat het heden lastig is te dragen. Ken je dat? Alles wordt opeens roos in Egypte. Vlees, potten, brood, alles fijn. En je kinderen die vermoord werden dan? Oh ja. En dat je elke dag knetterhard moest werken, dat jullie volk op uitsterven stond? Oh ja. Egypte. Egypte is nooit ver weg. Ook als je de Heer al 40 jaar of 50 jaar mag kennen. Egypte is altijd vlakbij. Het is dat wat overzichtelijk is, waar jij regie hebt. Zonde is heel voorspelbaar. Je weet wat je hebt. Tenminste, de dood in de pot noemt de Bijbel dat, maar je weet in ieder geval het patroon. Je verlangens komen naar boven, je wordt begeerd, je wordt verleid door jezelf, zegt Jacobus. Je geeft eraan toe, je hebt een kort pleziermomentje, en dan de dood. Het loon van de zonde is de dood. Het is een vast patroon. Dat is Egypte. Egypte is de plek waar de mens met zijn grote dikke ik het voor het zeggen heeft. En ik bepaal zelf al wat ik doe. Niemand gaat me dat zeggen. Waar we eigenlijk vrij willen zijn, maar ondertussen allemaal hetzelfde doen. Oh, wat zijn we vrij, maar we doen precies hetzelfde. En wee je gebeente, degene die daar iets van zegt. Egypte. Hier blaast de mens hoog van de toren. Hier bepalen we het zelf. Ja, daar is happiness. Maar geen joy. Dat kun je ook die neiging weer hebben in je leven. Om daarna terug te verlangen. Ik heb dat soms als ik hele jonge mensen zie die gewoon voor het vaderland wegleven en alles doen wat ze willen. Dat het heel diep in mijn hart begint te borrelen. Ah, dit, nou ja, eigenlijk zo gek nog niet. Herken je dat? Maar het is natuurlijk selectieve herinnering. Hè? Het is terug naar het leven waar, toen er nog geen strijd was. Het was nog een stad in plaats van een woestijn. Geld in plaats van God. Nemen in plaats van geven. Ik. Alles draait om ik. Maar denk je ook toevallig terug aan de eenzaamheid, aan de leegte, de pijn, aan hoe kort het plezier maar is? en de dood die erop volgt, en de eeuwigheid, de angst voor de hel. Kijk, gemeente, als Egypte weer begint te trekken, is dat een signaal als een kerkklok die in je moet gaan bijeren. Het is een soort alarmsignaal. Het betekent namelijk dat je de parel van grote waarde, de Heere zelf, uit het oog verloren bent. Snap je dat? Dus als de zonde weer begint te trekken, dan ben je iets anders kwijtgeraakt halverwege. Dat is het eerste signaal. Het tweede is, je kan dan heel hard tegen Egypte gaan vechten, tegen bepaalde verleidingen, tegen bepaalde zonden, maar dan ga je hem juist doen. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Toch? Dat weet u toch uit uw eigen leven? Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het wel doen? En uiteindelijk doe je het wel. En de volgende keer denk ik, ga niet nog een keer dat patroon in. De volgende doe je exact hetzelfde patroon. Zo gaat dat toch? Tenminste bij mij wel. Ik heb wat gevochten tegen zonde. Mag ik best weten. En wat is dat eenzaam. Juist als je de Heere wil dienen, dat op de een of andere manier in moeilijke tijden in je leven en in strijd, in eenzaamheid, dat die geheime zonde, die dan boezemzonde noemen, nou ja, geen idee waarom, maar het vernietigt in ieder geval je boezem, dat die zo komen aansluipen en je krijgt er geen grip op en je probeert ervoor weg te rennen, maar ze rennen je achterna. Je probeert tegen te vechten, maar het blijkt sterker dan jij. Als een soort tsunami die achterna gaat, maar net wat sneller gaat dan jij kan rennen. Ken je daar iets van? Ik wil u graag helpen. Ik heb me voorgenomen om in mijn bediening eerlijk te zijn en daardoor ook anderen te helpen. Om niet diezelfde ellendige patronen jarenlang in te zitten. Ik heb ontdekt, anderen hebben mij dat ook geleerd, dat je tegen iets verkeerds aan het vechten bent. Nergens staat er in de Bijbel, vecht tegen de zonde. Maar er staat, strijd de goede strijd van het geloof. Kijk, wat zei ik nou? Als Egypte begint te trekken in je leven, die oude begeerte weer de kop opsteken, betekent dat dat je iemand anders uit het oog verloren bent. En daar moet je je op gaan richten. Wat is nou de beste manier om niet door zonde achterna gezeten, door zonde overweldigd te worden en over zonde te huilen, allemaal zonde, 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 is te vluchten naar degene die gekomen is om ons zondeprobleem op te lossen, toch? Kijk, ik ga het nog even wat scherper zetten, zodat je het begrijpt. Stel je voor dat je, nou als getrouwd iemand, last hebt van gedachten of fantasieën van overspel. Dat is natuurlijk een ramp, maar ze zijn er wel toch, hè? Wat moet je dan doen? Stel je voor je hebt een collega waar je over droomt en nou ja, je weet dat wel. Hè? Moet je dan heel hard gaan vechten om niet met die ene collega overspel te plegen? Nee. Ga niet werken. De beste middel is gaan investeren in je huwelijk. En de vrouw of de man die je gegeven is, lief te hebben, open te zijn en samen in de liefde te dolen. En dan valt die andere vanzelf weg. En dat is ook het geheim van heilig leven, gemeente. Ik heb dat met veel scha en schande moeten en mogen leren. Het is zo vervuld te raken met de heerlijkheid van de Heere, dat op het moment dat de zonde zich aandient, dat je heel veel te verliezen hebt. Kijk, als je al leeg leeft en de leegheid van de zonde dient zich aan, ja dan is het stapje maar heel klein. Maar als je gevuld leeft, en dat is Gods bedoeling in je leven, dat je gevuld leeft met zijn genade. Zijn vriendelijk aangezicht ziend en iedere keer een stapje naderbij mag komen. Dat is de belofte. Hè? Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. En God zien is het allergrootste schat die je ooit kan ontvangen. De glimp van zijn heerlijkheid zien. Dat is joy. Daar heeft Egypte geen weet van. Maar als dan, terwijl je leeft uit zijn genade, de zonde met zijn pseudo pleziertje aankomt. Dan zeg je, nee, ik heb wat te verliezen. Ik heb iemand te verliezen. Ik wil hem geen pijn doen, want ik ontmoet hem. Dat. Ja, gemeente, we denken soms, hè, dat het mogelijk is om als christen een beetje losjes te leven. Vergeet het maar. Je denkt dat je het jezelf kan gunnen om een beetje christelijk te leven. Vergeet het maar. We hebben een duivel met 6000 jaar ervaring, met een hele berg hulptroepen erbij. Een wereld die niet mee zit, die oude mens die niet mee zit. Jezus zegt, de enige manier om het vol te houden is, blijf in mij. Dan blijf ik in jou. En moest je kijken wat hij zegt. Dan zegt hij, dan kom mijn blijdschap in jou. En dan zal mijn blijdschap in jou overvloeien. Dat is de belofte. Een blijmoedige wandel met Christus. En dan zegt hij erbij, en dan komen mijn vader en ik. En wij zullen ons aan jou openbaren. Wow. Ja, dat is dus het geheim van die christenen die zo rustig wandelen met hun God en altijd iets daarvan uitstralen. Ze hebben de beloning van de openbaring van God gekregen. En dat is de beloning, de Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vreemd, dat hè. En dat is goud waard. Want per direct, als dat er is, zakt de hoogte van de verleiding naar totaal andere proporties. Het is misschien wel een beetje intiem allemaal, maar ik hoop dat ik u daarmee kan helpen, zodat u leert waardig te wandelen naar het evangelie en dat je dichter bij de Heere gaat leven. Dat is niet weggelegd voor een paar mensjes of zo die daar heel de dag de tijd voor hebben. Het kan gewoon als je achter de machine staat. Als je gewoon op je werk bent. Achter de computer zit of thuis, achter de strijkbout of wat dan ook. De Heere wil daar bij je zijn. Ga dan je leven met hem delen. Gewoon dankbaar. En danken voor alles wat je wel gekregen hebt en niet klagen over wat je nog niet hebt gekregen. In het hele Nieuwe Testament staan die waarschuwingen. Ook bij de apostelen. Van niet terugkeren. He? Wordt als gehoorzame kinderen, 1 Peter zei, niet gelijkvormig aan de begeerten. Die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. He? Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, waardoor ik zelf heilig in heel uw levenswandel. Dat is niet als een heilig boontje. Dat is niet dat je de hele dag moet preken. Maar toewijding. Dat, zoals je tussen geliefden hebt. Je zit niet de hele dag bij elkaar op schoot. Maar als de band van liefde maar kan open is, dat het kan stromen. En dat er niks tussen zit. Dat is toch een zegen. En dat is precies ook de bedoeling van de Heer. We worden niet voor niks de bruid van Christus genoemd. Hij wil zijn bruidegomsliefde kwijt. Aan zijn kinderen. Hij wil verschijnen in de woestijn en dan wordt de woestijn een plek van aanbidding. Moet je even onthouden. De Heere wil verschijnen in de woestijn en dan wordt diezelfde woestijn een plek van aanbidding. En dat is zo bijzonder. Daar gebruikt hij gewoon zijn woord voor als je gewoon in getrouwheid zomaar bij hem schuilt. Door zijn woorden te lezen, niks krampen. Ach, alle kramp moet er af. Gewoon bij hem zijn. Met hem wandelen. En ook als het soms heel pittig is. Ook als je door lijden heen moet gaan. Paulus zegt in Romeinen 5, dat kan het evangelie wel aan. Dan begin je zelfs te roemen in verdrukking. Zo krachtig is dat. En dat kun je eigenlijk alleen maar zelf ervaren. Dat kan ik je niet verder uitleggen of zo. Maar dat begint gewoon heel klein. Zoals elke liefdesband heel klein begint. Kijk, de Heere kun je alleen leren kennen als je hem vertrouwt. Als je gelooft dat hij ook inderdaad voor jou aan het kruis is gegaan, ook voor jou het brood des levens is. En je mag van harte gebruik van maken, want dit is de wil van de Vader, hebben we gelezen. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En hij zal ons opwekken op de uiterste dag. En heel klein. Dan zeggen ze, ja, je moet stille tijd houden. Ja. Kijk, als ik tegen geliefden zeg, en denk erom dat je tijd met elkaar doorbrengt. Ja, dat gaat niet werken. Als het goed is, gaat dat toch ook vanzelf. Dan vind je een manier om bij elkaar te zijn. Om samen te zijn. En ik zou willen zeggen, laat je niet door anderen dicteren hoe dat precies eraan toe gaat. De Heer Jezus ging de berg op bij de Vader. En hij zegt tegen ons, ga je binnenkamer in. Dus je moet wel een bepaalde actie ondernemen. Maar of hij nou gewoon in een park of op een bankje gaat zitten of even een weiland doorloopt. Gewoon die plek zoeken, die verborgen omgang. En dan alles met hem delen. Alles. Ja, alles. Ook als je dat Egypte weer voelt aankomen. Gewoon vertellen. En het bij hem brengen. En zegt, Heere, wilt u mij nou vervullen met uw heerlijkheid? En desnoods luister je goede muziek. Lees je wat? Gewoon heel eenvoudig. Het is liefdesontmoeting, hè? Geen motten, maar liefdesontmoeting. En op een gegeven moment, gemeente, ja, misschien klinkt dat vreemd, maar op een gegeven moment dan zie je zoveel van de Heer, dat het gewoon niet meer op kan. Dat je zegt, Heer, zo is het wel genoeg. Trek dit gewoon niet. Ja, inderdaad, dat zijn uurtjes van korte duurtjes, maar dat overweldigt je hele leven. Dat zijn momenten, maar wat is die dag anders als je hem ontmoet hebt. En een dag later moet je niet denken, oh, nu moet ik dezelfde ervaring, dat hoeft helemaal niet. De Heer zegt, nader tot mij en ik zal tot jou naderen. En misschien doe je dan net weer wat anders, zoals in de liefde ook, ben je creatief. Net weer op een andere manier. Maar ga het maar proberen, gemeente. Op uw eigen manier. Zoek een plekje, een hoekje op je werk, op waar dan ook. Waarvan je zegt, nou Heer, dit is voor ons samen. En hier wil ik u ontmoeten. Hier is mijn leven voor u. Mijn tijd is om, helaas. Ik zou u nog veel mee willen geven. Maar ik heb liever dat u het van de Heere zelf leert. Want hij belooft dat hij een herder is. Die ook onwillige schapen wel in het spoor krijgt. En als die mij een beetje in het gareel krijgt, nou dan bent u een makkie. Dan is het zeer eenvoudig om u te leiden. Ga maar naar hemzelf toe. U moet mij niet nagaan volgen in die zin, ja. Volg mij maar na hoe dat ik Christus navolg. Zoals Paulus zegt, je volgt mijn navel, zoals ik Christus navel. Maar je moet bij hem zelf zijn. En hij staat klaar om je te ontvangen. Zelfs al is het helemaal misgegaan. Hosea, al heb je met vele boeleerders geboeleerd. Je zou kunnen zeggen, al ben je nog zo vaak naar de hoeren gegaan. Keer nochtans terug tot mij. En ik zal u trouwen. En hij zal gemeenschap met u hebben. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 105, vers 22 en vers 24. Hè? Die Psalm 105 gaat natuurlijk ook over het volk Israël. En uiteindelijk jubelt die psalm dat uit. Zij werden dagelijks begenadigd. Met manna hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord de rivier uit de steenrots voort. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zij werd betracht en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemde aan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105, vers 22 en 24. Samen bidden. Vertrouwen, Heere, liefdevolle Vader, wij komen met elkaar naar u toe. Om te bedanken dat we vanavond zo even bij een Elim mochten zijn. Bij u de bron van het leven. We elkaar zo even aan de hand mee mochten nemen. Die worstelingen in dat Egypte. Wat trekt. Wat zich laat gelden. En dat uw heerlijkheid het antwoord is. Uw heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus. Waarin u die intieme band met ons wil. Die verborgen omgang. Dat wat Jozua kende, hij week niet uit de tent der samenkomst. Wat maakt hem dat tot een leider? Ook al zouden anderen wel zeggen dat hij zijn tijd daar verdeed, dat deed hij niet. Hij was bij u. Dat doet wat met ons. Dat vult ons zo, Heer. U bent altijd degene die vervult. Ja, de Heilige Geest voedt ons met honger, zodat we gaan naar u het brood des levens. Werkelijke manna. Maar wat worden we verzadigd? Wat krijgen we bij u in een vrede die alle verstand te boven gaat? En wat worden we losgemaakt? Van ons ik, van onze trots, van ik zal wel eens even. Dan draait het alleen maar om u. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. Heere, u kent heel ons leven. U weet ook of dat we u kennen of nog niet. Of dat we dicht bij u wandelen of nog niet. Maar laat deze dienst dan een middel zijn in uw hand. Om ons alle dichter naar u toe te trekken. Zodat we het zelf ervaren. Wat ze vroeger bevinding noemden. Maar het is wel waar. Dat we het gewoon zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan kunnen we pas getuigen wat we zelf zien. Wat we beleven. Hoe u de getrouw blijkt te zijn, ook als wij hier en daar ontrouw zijn. Heere, wilt u dat Egypte er maar eenmaal uitbannen? Omdat we vol zijn met u. En als we merken dat het weer komt, help ons om er niet aan toe te geven. Om niet verbitterd te raken. Om geen gif te gaan strooien, maar ons te verootmoedigen voor u. En onze zonde te beleiden, onze zonde van lauwheid en afvalligheid. En weer terug te keren. Tot de volheid die er is in u. Heere, dat u maar vergeven wat niet goed was vanavond. En alles laten zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. Zegen ook de gemeente van meneer Tramper en zijn familie. Broeders van de kerkraad, ook iedereen die zich voorbereidt om uw evangelie te dienen. Heere, zonder u zijn we niks waard. Kunnen we niks doen. Maar met u en in u zijn we meer dan overwinnaars door hem. Die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Onze Heere, uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen een lofzang zingen. We doen dat uit Psalm 116, vers 7 en vers 10. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roep hem met blij erkentenis aan. En ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En wat er verder volgt, Psalm 116, vers 7 en vers 10. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede ontvangen. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.